Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Psychologisch Podcast. Wat ontzettend fijn dat je weer luistert. Ik ben Sabine Klaver en ik ben psycholoog. Naast mijn werkzaamheden in de praktijk zet ik me in om mentale gezondheid meer bespreekbaar te maken. Onder andere door het maken van deze podcast. Wil je Psychologisch Podcast ondersteunen, dan is dat ontzettend welkom. Dat kan je doen door te sponsoren via www.petje.af/psychologisch. Het helpt ook als je via Apple Podcasts een review achterlaat en al je vrienden en familie en buurvrouw en buurman vertelt over Psychologisch Podcast. Alvast heel erg bedankt daarvoor. Dan nu tijd voor de aflevering. In deze aflevering ga ik in gesprek met Thijs Launsbach. Thijs is psycholoog, schrijver en je kan hem ook wel kennen als stressexpert. We gaan in gesprek over de uitdagingen van deze tijd en hij spoort mij, en misschien jou ook, terecht aan om wat minder op ons scherm bezig te zijn. Je luistert naar een gesprek over stress en hoe daarmee om te gaan met Thijs Launsbach. Welkom Thijs.
Dank je.
Leuk dat wij elkaar zo online treffen.
Zeker.
Hey Thijs, ik ken jou al een beetje, maar zou jij jezelf aan de luisteraars willen voorstellen?
Ja, nou, ik ben dus Thijs en ik ben psycholoog, zeg ik altijd maar. Maar ik zeg er altijd maar meteen bij, ik ben niet een praktiserend psychotherapeut, dus ik behandel geen mensen. Maar alles wat ik heb wel psychologie gestudeerd en ik heb ook klinische psychologie gestudeerd. Het is volgens mij ook het werkveld waar jij in werkt.
Ja.
Maar alles wat ik doe heeft wel te maken op de een of andere manier met psychologie. Dus vandaar noem ik mezelf psycholoog. Maar wat ik concreet doe is ik schrijf boeken over het algemeen over onderwerpen. En ik geef ook trainingen en lezingen over die onderwerpen. En dat zijn de afgelopen jaren is dat voornamelijk geweest stress en burn-out. Met name stress en burn-out bij de jongere groep. De millennials of de generatie Z'ers. En wat daar misschien ook achter ligt. En ook over de vraag, wat kun je nou in je eigen leven doen om te zorgen dat de stress je niet te pakken krijgt, om het zo maar even te zeggen. Nou, zullen we ongetwijfeld nog allerlei dingen over gaan bepraten straks. Maar dat doe ik dus door daar boeken over te schrijven. Ik heb een boek geschreven, dat heet Fucking Druk. En nog een aantal andere boeken. En ik heb een wekelijkse column in het Algemeen Dagblad. Over werk en stress eigenlijk. Dus dat is een beetje wat ik doe. Ja.
Stress is dus wel de rode draad.
Vaak wel, ja, ja, ja. Dus ik zou zeggen, de meeste, laten we zeggen 80% van de dingen die ik nu doe, heeft daar wel mee te maken. Of heeft te maken met mentale gezondheid, misschien in een iets bredere context nog dan alleen stress. Maar vaak is dat wel een belangrijke poot daarvan. Ja, dus ik heb ook wel een boek geschreven bijvoorbeeld over hoe kun je nou jongeren in een organisatie leiding geven, hè? Of hoe kun je zorgen dat jongeren goed kunnen aarden in een organisatie. Maar de meeste dingen die ik doe hebben wel op de een of andere manier te maken met hoe ga je om met de stress in je leven.
En hoeveel stress heb jij op dit moment?
Ja, ik vind het moeilijk om daar om te zeggen, nou, ik heb 80% stress of zo. Ik vind het heel moeilijk om die vraag te beantwoorden. Omdat er een aantal dingen spelen nu die te maken hebben met bijvoorbeeld het nieuwe boek dat ik nu aan het schrijven ben. Dat echt niet zo makkelijk gaat als de vorige boeken die ik heb geschreven. Aan de andere kant heb ik wel minder stress dan toen ik nog voor een baas werkte, bijvoorbeeld. Hè? Dus ik heb een tijd op de universiteit lesgegeven. Toen had ik aanmerkelijk meer stress dan dat ik nu heb, over het algemeen. Dus er zijn dingen die juist wat stressvoller zijn. Er zijn dingen die wat minder stressvol zijn. Vandaag heb ik een dag waarin ik ook nog eens een brief kreeg over mijn APK die was verlopen en allemaal mailtjes en telefoontjes over dingen die misgingen en kleine brandjes die ik moet blussen. Dus vandaag heb ik met wat tegenzin aan wat rotklusjes gezeten. Dat is niet het meest ontspannen ding voor mij. Maar over het algemeen gaat het qua stress best wel goed.
Kan jij op zo'n dag met al die brandjes dan goed omgaan met die stress? Want ze denken altijd over psychologen van die weten het dan allemaal heel goed. Nou, in mijn eigen geval kan ik al zeggen dat dat niet het geval is. Hoe zit dat bij jou?
Nee, ik heb natuurlijk, je hebt gelijk. Psychologen zijn natuurlijk zo gek als een deur, eigenlijk. Vaak, laten we daar eerlijk over zijn. Ik denk dat ik redelijk goed kan omgaan met stress in mijn leven. Ik ben er ook wel al, 10 jaar mee bezig ongeveer. Dus ik zit wel heel erg dik in de materie, laat het zo zeggen. Dus wat dat betreft is het nog wel degelijk zo. Ik denk wel dat ik een van die mensen ben die enigszins gevoelig is voor druk. Je hebt ook mensen die totaal niet gevoelig zijn voor stress. Ik ben dat denk ik wel, maar ik denk dat ik daar redelijk goed mee om kan gaan. Ook wel omdat ik daar dus eigenlijk al professioneel al een x-aantal jaar mee bezig ben. Dus ik denk dat dat voornamelijk ook gaat over goed kunnen registreren voor jezelf. Het begint met goed kunnen registreren voor jezelf dat dat aan de hand is. En heel goed letten op je eigen stresssignalen, zeg maar. En ik denk dat ik die wel heel goed in beeld heb.
Ja, en dan er vervolgens naar handelen.
Vervolgens er ook weer iets mee doen, inderdaad. Ja, dat is een tweede.
Ja.
Maar het begint met van jezelf heen doorhebben van, oh, ik heb zo'n dag vandaag wanneer ik eigenlijk echt wel flink in het rood zit.
Mm-hmm.
En dan natuurlijk weten wat je moet doen. Maar dat begint bij merken, oh jeetje, ik heb hoofdpijn vandaag. Of ik schiet nu heel snel uit mijn slof. Misschien heeft het wel te maken met hoeveel ik op mijn bord heb vandaag. Zeg maar. Ja. Daar begint het volgens mij mee.
Ja, het bewustzijn is het eerste.
Ja, dus het gaat niet zozeer om het voorkomen van stress in je leven, zeg ik altijd. Het gaat om weten wat je kunt doen op het moment dat zich dat de kop opdoet.
Ja, en die stressfactoren of triggers of aanleidingen, die kunnen we niet zozeer voorkomen. Dat zijn ook wat het leven op ons pad gooit. Daar komen we nou eenmaal niet onderuit. Maar stress is een reactie daarop. En dat lijkt wel een grote rol te spelen in ons leven. Hoe komt dat?
Dat is een hele grote vraag. En waar helaas niet één soort van antwoord op is. Maar ik denk wel dat ons leven gewoon ook stressvoller is geworden. En ingewikkelder is geworden in de afgelopen, laten we zeggen, 20, 30, 40 jaar. Dus je zou kunnen zeggen, het leven is ook wel een stuk beter geworden. We hebben het materieel een stuk beter. We leven wat langer. We leven in luxe, zeker als je dat vergelijkt met alle andere tijden in de geschiedenis of alle andere plekken op de wereld. Maar ik denk wel dat ons leven een stuk ingewikkelder is geworden dan het misschien voorheen was. Voornamelijk cognitief en mentaal. Dus we hebben gewoon wel wat te verstouwen mentaal gezien. We hebben bijvoorbeeld te maken met een information overload. Dus we hebben heel veel informatie te verhapstukken de hele dag. We moeten de hele tijd keuzes maken over wat we nou precies willen. We hebben allerlei apparaten die de hele tijd dingen van ons willen en ons storen. Worden het afgeleid. Dat zijn zo'n aantal van de dingen waarvan ik denk, nou, dat zorgt wel voor extra ruis of extra stress. En dat geldt in ons leven in het algemeen, maar dat geldt denk ik specifiek nog wel meer op het gebied van werk. En we zijn meer dan ook bezig met breinwerk, met dingen die cognitief belastend zijn, met de hele tijd schakelen tussen verschillende taken of verschillende dingen die we aan het doen zijn. Ik geloof dat ik las laatst een onderzoek waarin bleek dat je ongeveer elke 3 minuten gemiddeld gezien schakelt van een taak naar een andere taak. En dat je ongeveer 126 e-mails per dag te verhapstukken krijgt als je een kenniswerker bent. Dus dat is 1 per 4 minuten ongeveer. En wat we vaak doen is heel erg schakelen tussen taken en zo. Hè. Dus dat speelt ook nog eens mee. Ik denk dat er meer dan ook ooit van ons verwacht wordt dat we iets groots en belangrijks met ons leven doen. En dat we in zekere zin misschien ook wel van onszelf vinden dat we alleen de moeite waard zijn of alleen een beetje van onszelf kunnen houden op het moment dat we hele grote en bijzondere dingen doen. Dus dat wat dat betreft er ook een behoorlijke, dus die maakbaarheidsgedachte en die prestatiedruk die daar dan ook weer bij hoort. En ik denk, laatste om te noemen, social media is een ongelofelijke stressbron in ons leven. En een bron van ruis in ons leven. En dat is iets waar we bijna allemaal, bijna dagelijks mee te maken hebben. En dat echt ook wel heel erg zorgt voor onzekerheid, afleiding, stress, angst, al dat soort dingen.
Ja, dus je zegt eigenlijk de constante bereikbaarheid, hè, waar zo'n social media dus enorm aan bijdraagt, maar überhaupt de bereikbaarheid van een telefoon, van mail.
Ja, ik vind dat nog wel 2 verschillende dingen hoor. Ik vind social media is een hele eigen beest wat dat betreft. Maar die constante bereikbaarheid is denk ik ook een hele belangrijke. Hè? Dus het feit dat we de hele tijd gestoord worden door bliepjes en notificaties en allerlei dingen. En dat we ook de neiging hebben om heel veel digitaal te communiceren in WhatsApp-groepen, met e-mail. En dat we ook wat dat betreft ook veel buiten onze daadwerkelijke werktijd geconfronteerd worden met werk, waardoor je werkhoofd aan blijft staan. Dus wat dat betreft is dat ook iets zeker dat meespeelt. Dat ding met social media vind ik eigenlijk nog iets dat daar, dat heeft ook wel met die bereikbaarheid te maken en ook wel met die afleiding en het storen te maken. Maar dat heeft ook nog wel een hele eigen dynamiek in zich. Van ontevreden zijn met jezelf, vinden dat je leven er anders uit moet zien. voorbeelden krijgen van wat je dan denkt dat normaal is, tussen aanhalingstekens, wat eigenlijk helemaal niet zo normaal is, maar voor waardoor je denkt, wat ben ik eigenlijk zelf een loser, of wat heb ik mijn spullen niet, of mijn dingen niet op orde, of ik ben maar een onmens, want ik haal die standaard niet, zeg maar. Dus dat heeft ook nog een hele eigen dynamiek, zou ik zeggen.
Ja, en vooral dus het platform wat het biedt om jezelf te vergelijken met anderen.
Ja, dus het is altijd een opwaartse sociale vergelijking. Hè? Dus je vergelijkt jezelf altijd met die mensen die het op de een of andere manier beter doen, tussen aanhalingstekens. Die een leuker leven hebben, die meer successen bereiken, die een fijnere relatie hebben, die een beter lichaam hebben. Hè? Dus dat zijn de dingen waar je mee vergelijkt en je komt dus altijd zelf negatief uit de bus.
Ja.
Dus dat doet iets met je gevoel van eigenwaarde, zou ik zeggen. Dat doet iets met je gevoel van zelf sterk in je leven staan.
Ja, en dat is anders ten opzichte van een aantal jaar geleden.
Ja, dus ik denk dat we altijd wel de neiging hadden om ons heen te kijken, om te bepalen hoe we het eigenlijk doen in het leven. Hè? Dus die vergelijking te trekken. Het is alleen, die vergelijking is simpelweg een stuk makkelijker geworden. En we worden steeds meer geconfronteerd met al die andere mensen die met die ontzettend leuke levens. En je kunt je vergelijken met veel meer mensen tegelijkertijd. Waar je misschien voorheen vergeleek met een aantal mensen, of een aantal dus hele specifieke mensen op je vakgebied bijvoorbeeld. Of die ene vriend die je had, of vriendin die heel succesvol was, vergelijk je je nu met 10.000 anderen. En dan met name met die ultra, ultra, ultra succesvolle mensen die daarbij zitten.
Ja, en wat ik altijd tegen patiënten of cliënten zeg, is je vergelijkt dan ook één specifiek aspect. Hè? Als je dan de vergelijking maakt, dan zou je eigenlijk ook de complete vergelijking moeten maken op elk gebied. Dus niet alleen op werk, maar ook op gezondheid, maar ook op sociale omstandigheden. En die informatie heb je simpelweg niet als je het alleen baseert op een foto op social media.
Precies, dus we hebben ook nog eens de neiging om dat op een hele oneerlijke manier te doen. Hè? Dus natuurlijk vind je een Steve Jobs geweldig omdat hij prachtige dingen maakte of zo. Maar het was een lul van een vent in zijn persoonlijk leven. Maar ja, daar heb je het dan vervolgens niet over. Dus we hebben dan inderdaad vaak het idee van we moeten het perfecte beachbody van die persoon hebben, plus dus de relatie die die andere persoon heeft die zo fantastisch is, plus al het wereldlijke succes, maar dan ook nog eens spiritueel ons hebben ontwikkeld. En dan ook nog eens de ochtendroutine hebben van diegene die die fantastische ochtendroutine heeft, et cetera. Dus we maken een soort totaalpakket. En dan, ja, het is gewoon, ik zou zeggen, het is niet heel realistisch of gezond om van jezelf te verwachten dat je altijd fit, sociaal, succesvol, gelukkig, blij, mooi en aantrekkelijk bent. En dat allemaal tegelijkertijd en dat allemaal altijd, zeg maar.
Ja, precies. Dus het wordt ook nog eens een hele oneerlijke vergelijking. En eigenlijk een strijd waarin je alleen maar kan verliezen.
Ja, ja, en zeker dus als je je levensgeluk daarvan afhankelijk maakt, van het al dan niet halen van die doelen of je eigen waarde, dan wordt dat wel nijpend, ja.
Ja, en daarnaast wat misschien veranderd is, is dat we nog veel meer verschillende rollen erbij hebben gekregen ten opzichte van vroeger. Ja. Dus jij herkent misschien wel als jij voor jezelf werkt, wat ik ook doe, dat je niet alleen maar bijvoorbeeld goed moet kunnen schrijven, hè, zoals in je columns of je boeken, maar dat je eigenlijk ook een soort marketing expert moet zijn en dat je ook nog sales goed moet zijn in sales. En dus dat je allerlei verschillende rollen krijgt en dat we dan hebben het alleen nog maar over je werk.
Precies. Precies. En dan wil je ook nog eens het liefst over het algemeen de fijne relatie zijn. En een betrouwbare partner zijn, maar ook een interessante speelse minnaar, plus een goede vriend van iemand, plus de perfecte zoon dan wel dochter, et cetera. Dus dat hele taken- en eisenpakket. Ja.
Ja, dus dat zorgt ook voor veel mentale stress.
Zeker, zeker.
Ja. Ja. En jij hebt het in je boek Fucking Druk ook over de hedonistische tredmolen. Kan je uitleggen wat dat is en welke rol dat hier ook in speelt?
Ja, ik heb die term overigens niet zelf bedacht hoor. Dat is een term van die soort meer een algemene term. Ik weet dat bijvoorbeeld iemand als Ab Dijksterhuis daar ook ergens mee bezig is. Ja, maar de hedonische tredmolen is het volgende idee. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt om te omschrijven wat er dan, waarom mensen heel erg van spullen consumeren houden. Of dat die daar erg mee bezig zijn. Bijvoorbeeld de belofte dat die nieuwe telefoon die je koopt, dat die jou gelukkig gaat maken. En daar trappen we bijna allemaal in. In ieder geval, ik zelf trap daar elke keer in. Dan denk ik, nou, hè, dus ik heb nu mijn eigen telefoon En dan zie ik een advertentie van wat die nieuwe versie van die telefoon allemaal kan. En dan denk ik, ja, die moet ik wel hebben. Want als ik die heb, dan word ik toch zo gelukkig van. Want die kan mooie foto's maken en die kan allemaal dingen die ik nu niet kan. En dat is allemaal zo te gek. En wat er dan gebeurt, is dat je zo'n nieuwe telefoon aanschaft. Of hè, op een vakantie gaat, of noem maar op. En dat je daar misschien inderdaad 2 dagen hartstikke gelukkig van raakt. Maar daarna valt dat geluksgevoel weer weg. En dan ga je op zoek naar de nieuwe kick. En zo kun je dan in een soort tredmolen, net als zo'n hamster in zo'n wieltje, zeg maar, de hele tijd achter jezelf aan blijven rennen. Van als ik nou maar daar ben, dan word ik gelukkig. Als ik nou maar dat consumeer, dan ben ik gelukkig. Of als ik nou maar dat artikel heb, of dat doel bereikt heb met betrekking tot mijn gewicht, of met, hè, dus als ik nou maar die nieuwe baan heb geland, dan word ik gelukkig. Maar het hele punt is, dat geluksgevoel dat ons dan beloofd wordt als resultaat van datgene dat we dan proberen te krijgen, dat komt eigenlijk nooit.
Ja, dan heb je dus weer een nieuwe fix nodig eigenlijk.
Ja, ja, precies. En ik denk dat dat wel heel erg speelt. Dus hè, de belofte van, we leven natuurlijk in een hyperkapitalistische wereld, waarin we erg gepusht worden om allerlei dingen te consumeren, of het nou ervaringen zijn of spullen, zeg maar. En er wordt ook vaak dan beloofd dat met die ervaring of met die spullen wordt een bepaald geluksgevoel beloofd. Maar dat geluksgevoel, dat blijft uit. Want dat is niet waar mensen gelukkig van worden. Want dingen worden gewoon heel snel weer normaal. En dan heb je dat hele blije gevoel dat hoort bij een nieuw ding of een nieuwe ervaring. Dat valt meteen weer weg, zeg maar. En wat de ironie is dat dan mensen denken, ja, maar ik zou toch hier gelukkig van worden. Waarom wordt het? Oké, het zal wel aan mij liggen dat ik er niet gelukkig van word. Maar we weten gewoon ook uit psychologisch onderzoek dat je van hele andere dingen gelukkig wordt dan van dingen consumeren. Bijvoorbeeld van gesprekken voeren met mensen die dichtbij je staan. Of echt eventjes bepaalde, heel bewust nadenken over dingen die je blij maken, bijvoorbeeld. Of er zijn zo'n aantal van die stappen waar je eigenlijk veel gelukkiger van wordt dan dat nieuwe spelletje kopen. Of dat nieuwe spulletje kopen. Of dat nieuwe, dan waar we weer daar naartoe op vakantie gaan.
Ja, en zo zorgt het er dus voor dat we ook nog eens in onszelf en het leven teleurgesteld raken. Misschien onszelf wel dingen gaan verwijten, omdat het ons dan niet lukt om gelukkig te worden van bijvoorbeeld die nieuwe iPhone.
Ja, precies. Dus dat is denk ik ook wel iets dat ook heel erg bij deze tijd hoort. Dat we als het niet lukt, of als we ongelukkig zijn, hè, dus dat we ten eerste een heel gek idee hebben over hoe gelukkig we eigenlijk moeten zijn in ons leven. En dat als we die rare norm dan niet halen, dat we denken, het ligt aan mij. Ik ben een loser. Er is iets mis met mij. Terwijl dat hoeft helemaal niet zo te zijn, zou ik zeggen.
Nee, en jij houdt je ook bezig met millennials. Vooral, of tenminste, Gen Z millennials. Je zei, ik richt me dan vaak op die doelgroep.
Ja.
De dingen die jij hiervoor noemde, hè, zoals dus die tredmolen, zoals social media, zoals de constante bereikbaarheid der verschillende rollen. Zijn er daarnaast nog andere specifieke stressfactoren waar millennials dan mee te maken krijgen, ofwel die Gen Z?
Ja, al is het denk ik, je moet altijd wel, als je het over generatieverschillen gaat hebben, een beetje een kleine disclaimer doen in dat niet alle millennials zijn hetzelfde, niet alle generatie Z'ers zijn hetzelfde. En je hebt het over het algemeen over groepsverschillen. Dus dat jij een millennial bent of een generatie Z'er bent, wil nog niet zeggen dat je bepaalde eigenschappen automatisch bezit of zo. Het zegt hooguit iets over die groepen ten opzichte van elkaar en wat je daar aan grotere trends ziet binnen die groepen. Dus wat ik nu ga zeggen daarover, daar hoef je het helemaal niet per se mee eens te zijn. En dan, dat betekent niet dat je geen millennial bent. Dat is wel goed om altijd even te zeggen. Ik denk dat met de huidige generatie jongeren, en dan heb je het dus deels technisch gezien over de jonge millennials en deels meer over de wat oudere generatie Z'ers, zeg maar. Ik denk dat daar nog wel een aantal dingen spelen, naast de dingen die wij nu sowieso al bespraken. Hè? Dus ik denk dat bijvoorbeeld dat enorme social media ding en het effect daarvan op onze mentale gezondheid is iets dat heel erg speelt. Die hedonistische tredmolen. Maar ik denk ook ongelooflijk hoge verwachtingen over wat je zelf in het leven moet bereiken. En zeg maar over hoe je leven eruit moet zien. deels ingegeven door die social media kant. Hè? Dus eigenlijk een soort machine die dat soort beelden naar binnen propt bij je. Maar überhaupt denk ik ook wel. Dus misschien ook wel iets dat hoorde bij opgegroeid zijn in de jaren 90 of begin de jaren 2000. Hè? Dus jij kunt worden wat je wil als je maar hard genoeg je best doet. Dat is het idee. Dat stelt je natuurlijk in staat om zelf allerlei stappen te zetten. Maar het schept ook een zekere verplichting. Dat je denkt, nou, ik ben pas de moeite waard op het moment dat ik een heel bijzonder leven leid, zeg maar. Dus ik denk dat dat heel erg speelt. En ik misschien ook wel naast die hoge verwachtingen voor deze specifieke groepen ook wel een behoorlijk schuldgevoel over leven in deze tijd. Er eigenlijk niet mogen zijn omdat het slecht is voor het klimaat. Of omdat je een geprivilegeerde positie hebt. Of omdat je wel eens een keer vlees eet of vliegt of op vakantie wil of al dat soort dingen. Ja, dus ik denk dat er misschien ook wel meer dan ooit een soort schuldgevoel is over leven in deze tijd. Een soort basisschuldgevoel. Omdat je eigenlijk toch ook wel de schuldige bent voor bijvoorbeeld het klimaat. Maar goed, dat is misschien een beetje een tentatieve hypothese. Maar ik wilde hem toch even genoemd hebben.
Ja, nou, ik denk wel dat er een streven naar perfectie is. Ja. En dat zit hem in alles uit het leven moeten halen, whatever that means.
Ja.
Maar dat zit hem denk ik ook in een soort de perfecte wereldburger zijn. Dus inderdaad, hè, bewust van je privileges en je inzetten voor allerlei goede doelen. Terwijl, ja, als je dat moet doen naast die 40-urige werkweek en al die sociale rollen die je hebt, dat is best wel veel van jezelf verwachten.
Ja, precies. Dat lijkt me een hele goede samenvatting. Ja, dus inderdaad, wat je zegt, de opdracht om alles uit het leven te halen. En ik denk dat daar ook wel een rol ligt voor ons als psychologen. Ik denk dat we daar dus wel ons tegen in het geweer moeten stellen. Dat we echt tegen mensen moeten zeggen, dat hele gelul over alles uit je leven halen, dat kan dus niet. Kan dus niet. Je kan misschien heel succesvol zijn in een aantal dingen, maar zeker niet in alles. En dat idee dat dat moet, dat is heel ongezond, zou ik zeggen. Dus realistischer is dat je soms, dat je in sommige dingen heel goed bent, misschien uitstekend in bepaalde dingen, maar gewoon een totale faalhaas in andere dingen. En ook dat hoort erbij. Dat is niet erg, dat is hoe het werkt. Dus dat idee dat we overal succesvol in moeten zijn, dat maakt ons denk ik ook wel ziek.
Ja, in jouw boek, hè, in Fucking Druk, dat is het boek van jou wat ik gelezen heb, daar maak jij ook een tijdsberekening in een tijdsbudget eigenlijk, bepaal je dan. En dan zie je ook van oké, stel nou dat jij deze dingen allemaal wil, er zitten letterlijk zoveel uren in een week. Ja, hoe ga je dat dan doen? Kan je ons eens meenemen in die berekening?
Dan had ik me natuurlijk moeten inlezen in mijn eigen boek, hè. Dat is...
Ja, er zijn er inmiddels alweer een paar nieuwe verschenen natuurlijk.
Ja, precies, het is alweer zo lang geleden dit boek. maar ja, dus volgens mij is er ook weer net een boek verschenen dat ook ongeveer daarover gaat. En dat heet 4000 Weeks. En dat is ongeveer de tijd die je hebt. Als je zeg maar de gemiddelde levensverwachting haalt, dat is natuurlijk altijd maar de vraag, dan heb je 4000 weken. That's it. Dat is alles wat je hebt. En de kans is dat je, als je dit luistert, heb je er misschien al 1000 of 2000 op zitten. Maar dat is alles wat je krijgt. Dus je krijgt ongeveer 80 jaar of ongeveer 82 jaar. En that's it. Nou goed, volgens mij is dat ongeveer 30.000 dagen. Dat is min of meer wat je krijgt. En daar moet je alles in doen.
Ja, dat klinkt dan ook ineens als heel weinig.
Ja, maar dat is ook zo. En het is natuurlijk wel ik zou zeggen, het is wel heel belangrijk om, je kan niet alles doen. Je kan niet al je doelen halen in die tijd. Dat lukt gewoon niet. Dus, en wat je dan krijgt, is dat mensen over het algemeen proberen om heel veel dingen half te doen. En nooit een echt ding te doen. Terwijl, je kunt in die tijd maar zoveel dingen kwijt. En het gaat er dan om te kiezen wat je wel doet en wat je niet doet. Het is heel, heel gemakkelijk om te denken dat bijvoorbeeld financiële restricties, dat hele belangrijke dingen zijn. Die een limit zetten op wat je kunt bereiken. Terwijl je zou kunnen zeggen, tijd is veel kostbaarder nog dan geld. Tijd krijg je nooit meer terug, zeg maar. Hè? Dus daarom, tijd is het meest kostbare dat je kunt investeren in iets. Of in een relatie met iemand. Of in een werkproject. Dus daarom zeg ik, daarom is dat wel een interessant om in je achterhoofd te houden. Van een uur dat je besteedt, is ongelooflijk veel waard. Want dat uur krijg je nooit meer terug.
Ja, en dan als jij dit zo zegt, dan denk ik al meteen van, oh, verdomme Sabine, jij met je social media scroll gebruik. Als ik dan weer zo'n melding krijg met hoeveel tijd ik daarop doorbreng, tijd die ik dus nooit meer terugkrijg. Het is best wel goed, denk ik, voor jezelf, goed en confronterend, maar om die berekening eens te maken.
Ja. Ja, ja, precies. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen of niet suggereren dat je alle tijd die je hebt alleen maar functioneel kunt indelen. Want zo is het ook niet, zeg maar. Mm-hmm.
Maar wel plezierig. Je kan maar wel plezierig
als jij
indelen.
Zegt, nou ja, weet je, dat uurtje per dag dat ik Instagram scroll, daar word ik zo ongelooflijk gelukkig van. Dat levert mij zoveel op in termen van mentaal welzijn en geluk. Dat is het gewoon hartstikke waard. Dan zou ik zeggen, Sabine, go ahead. Dat is een prima investering. Het lastige natuurlijk daaraan is dat het vaak niet gebeurt met social media. Daar word je namelijk helemaal niet zo heel erg gelukkig van. Sterker nog, je wordt er heel erg onzeker van over het algemeen. Maar ja, nee, natuurlijk betekent dat niet dat je elke uur van de dag productief moet zijn en je talenten moet ontwikkelen en nooit mag luieren of zo. Maar wel dat je keuzes kunt maken daarin. Je kunt ook keuzes maken in hoeveel je televisie je wil kijken, bijvoorbeeld. Hè? Daar kun je ook wat bewust mee bezig zijn. Of selectief zijn in het soort mensen dat je om je heen duldt, bijvoorbeeld. Hè? Dus dat dus niet al te veel tijd besteden aan toxische relaties. Omdat dat nou eenmaal vrienden van jezelf zijn, maar er eigenlijk heel weinig uithaalt. Sterker nog, je krijgt een rotgevoel over jezelf wanneer je bezig bent met tijd besteden aan die persoon. Hè? Dus wat selectiever zijn en waar je tijd besteedt, lijkt me best wel voor deze tijd een hele belangrijke.
Ja, er is een mooi stuk in het boek, tenminste, dat vond, omdat het gaat toch dus ook heel erg om prioriteiten.
Ja.
En waarin jij zegt van oké, stel je nou voor dat we naar een zesdaagse werkweek gaan. Of een zesdaagse week, sorry, gewoon. Ja. In plaats van 7 dagen, dat we er dan nog maar 6 hebben. Wat zou je dan skippen? Want ik bedoel, je moet het ineens met 6 dagen doen. Dat is best wel een interessante vraag om over na te denken. En anderzijds ook, wat nou als we een dag toevoegen? Hè? Wat ga je dan doen waar je nu zogezegd niet aan toekomt, wegens tijdgebrek misschien, maar ja, waar je hart misschien wel een stuk sneller van gaat kloppen en je heel veel plezier uithaalt. Dus luisteraars,
dat is een goede om eens te doen. Ja, ik denk dat we vaak genoeg redeneren vanuit wat we moeten doen binnen de tijd die we hebben. Maar het is interessant om eens het gedachte-experiment inderdaad te doen. Stel nou dat ik het met minder tijd af zou moeten, welke dingen zouden dan sneuvelen omdat ze eigenlijk niet belangrijk genoeg zijn voor me? Of hè, stel nou dat ik opeens een extra dag tijd zou krijgen, waar zou ik dat nou aan willen besteden? Los van al die dingen die moeten. Het interessante is, ik doe deze ook wel eens in een training. Dan zeg ik, nou ja, stel dinsdag wordt afgeschaft. Want wie houdt er nou van dinsdag? Het is toch een rotdag. Dinsdag wordt afgeschaft door de overheid. En je moet dus al je taken doen in minder tijd. Dat is eigenlijk het idee. Of je moet beslissen welke taken je wel en niet gaat doen. Hoe doe je dat dan? Hoe pak je dat aan? Er zijn altijd een paar mensen die zeggen dan, dan ga ik gewoon minder slapen. Dan zeg ik altijd, ja, is dat nou een heel goed idee? Maar het is een interessant gedachte-experiment om eens te doen. Stel nou dat je een dag minder zou hebben, hoe zou je dat dan aanpakken?
Ja, en wat zou je ook doen als je die dag extra zou hebben?
Zeker, dat is een interessante tweede vraag. Ja, ja. Weet jij dat al? Wat zou je doen met een extra dag?
Ik heb het al zo lang dat ik denk, zo een cursus pottenbakken, dat lijkt mij nou echt helemaal geweldig. Zeg maar dat je zo'n draaiende plaat voor je hebt en dan... En ik weet niet waarom, maar dat roep ik echt al jaren en ik heb het nog nooit gedaan.
Het zijn heel rustgevend te zijn, volgens mij. Heb ik wel eens begrepen van mensen die dat doen.
Nou, daarom. Daarom moet ik het juist gaan doen natuurlijk. Maar het is inderdaad net, hè, we zeggen vaak, oh, ik heb het te druk of ik heb geen tijd. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk altijd maar de vraag.
En hoeveel tijd zit jij nou op social media volgens je telefoon?
Ja, die vraag wil ik niet beantwoorden. Daar heb ik geen actieve herinnering aan, Thijs.
Het is heel flauw dit. Ja, oké, sorry.
Nee, ik heb wel na het lezen van jouw boek, heb ik ook alle meldingen uitgezet en ook toch weer een tijdslimiet erop gezet. Omdat dat had ik al eerder gedaan, alleen die negeerde ik altijd. Dus toen heb ik hem er toch maar weer vanaf gehaald. Maar nu dacht ik, nou dan is in ieder geval dat element, dat ik me er meer bewust van ben, dat lijkt me al goed. En ik moet zeggen, dat werkt best wel goed.
Ik ben dus heel erg met deze zaken bezig en ook met social media en er veel over aan het schrijven. Maar zelfs bij mij lukt dat gewoon amper om dat uit zelfbeheersing te doen dit. Dus wat ik doe is, ik weet dat ik 1 keer per week op mijn Instagram mijn column wil delen. Want dat is het stukje content dat ik deel. Dus wat ik doe is, elke week installeer ik die app van Instagram op mijn telefoon. En dan zet ik die column in mijn stories. En dan verwijder ik meteen daarna de app. Want anders zit ik gewoon alsnog te scrollen. Dus ik wil dat gewoon niet meer. Weet je, het is een automatisme. En je wordt er toch eigenlijk niet gelukkig van. Of zeker niet gelukkiger van. Tenminste, ik niet, als ik voor mezelf praat. Maar het is zo automatisch gedrag dat ik er zo weer in zit. Nee, echt na een half uur is het weer stories kijken. Kijken wat iedereen aan het doen is. Dus ik moet echt letterlijk gewoon die app van mijn telefoon afgooien. Want anders lukt het niet.
Ja, ik zit al nog in de fase dat ik mezelf wijsmaak dat ik het nodig heb voor werk.
Aha, ja. Maar dat is ook zo. En dat hebben ze heel slim gedaan, want je kunt dat niet via je browser doen. Dus je moet dat via je telefoon doen, waardoor het sowieso al in je persoonlijke levenssfeer is. Op een apparaat dat je 60 keer per dag in je handen hebt. Dus ze hebben dat heel slim aangepakt.
Ja. Hey, en Thijs, wat is de rol van aandacht hierin? Want volgens mij is het belangrijk om meer aandachtig te leven. We hebben het vaak ook over meer mindful zijn, in het moment zijn. Maar waarom is dat trainen van aandacht nou zo belangrijk?
Nou, laten we zo zeggen. In termen van je mentale welzijn kan dat veel voordelen opleveren om aandacht te trainen. En aandacht trainen is een van de dingen die je dus bijvoorbeeld doet met mindfulness training. Wat overigens niet wil zeggen dat beginnen met mediteren, want mindfulness is natuurlijk een specifieke vorm van meditatie, dat heel prettig is of dat je daar automatisch ontspannen van wordt of dat je daar automatisch gelukkiger van wordt. Sterker nog, de meeste mensen hebben de ervaring dat op het moment dat ze beginnen met mediteren of dat trainen voor zichzelf, dat het eigenlijk best wel kloten is, want je wordt ook genadeloos geconfronteerd met dingen van jezelf die je juist helemaal niet leuk vindt. Of met het feit dat overal je aandacht de hele tijd is. Maar het is wel een interessante om voor jezelf te trainen. Ook omdat het gewoon ook een hele goede, zeg maar, een stressmanagementvaardigheid is. Hè? Dus wat ik vaak doe is, als ik een training geef of een lezing geef, is een kleine mindfulness oefening waar ik mensen even laat bewust worden van hoe ze aan het ademen zijn. Van hoe hun lichamelijke staat op dat moment is. En wat voor geluiden ze op dat moment om zich heen horen. En dat doe ik omdat dat een hele goede manier is om op het moment dat je in stress raakt, heb je de neiging om heel erg in je hoofd te gaan zitten en te gaan piekeren en na te gaan denken over wat gaat er gebeuren of wat moet ik nog aanpakken, wat moet ik allemaal. En dan kan je aandacht even richten op wat er in het hier en nu gebeurt, zoals ze dat mooi zeggen, kan een hele goede manier zijn van die cyclus even onderbreken. Dus daar is het nuttig voor. En ik zou zeggen, je aandacht is gewoon ook een heel schaars goed in een tijd waarin we de hele tijd van impuls naar impuls springen. En ook de hele tijd onderbroken worden in onze aandacht. Dan wordt...
Mooie timing.
Mooie timing. Jesus Christ. Die moet bij mij natuurlijk uitstaan.
Ja, maar ik vind het eigenlijk heel erg mooi, want je zegt net in een tijd waarin we constant...
We worden zo snel afgeleid. Oh, mijn telefoon gaat. Ja, waar was ik? Nou, dit is precies wat er gebeurt, Sabine. Dit is waarom het zo belangrijk is om je aandacht te trainen. Ja, heb je hem nou?
Fijn. Jij wil gewoon een praktijkvoorbeeld.
Ik wilde even een praktijkvoorbeeld doen. Ja.
Ja. Ja, in een tijd waar we zo snel afgeleid worden.
Ja, precies. Dus we hebben te maken met heel veel ruis in ons leven. Veel verschillende signalen, veel verschillende impulsen tegelijkertijd. Dus dan word je kunnen concentreren ergens op. Of bewust je aandacht kunnen richten op wat belangrijk is. Of dat nou gaat over je concentreren op je werk. Of even in het hier, je aandacht verplaatsen naar het hier en nu. Is gewoon een hele belangrijke vaardigheid om te hebben.
Ja, en dat trainen we dus onder meer door mindfulness.
Ja, er zijn best wel wat verschillende manieren. Maar mindfulness of andere meditatietechnieken kun je daar goed voor gebruiken. En dat veel mensen hebben dan een soort van het idee dat heel zweverig is. Maar dat hoeft helemaal niet. Dat kan ook gewoon zijn dat je één keer per dag op een stoel gaat zitten en even heel bewust uit het raam gaat kijken, 5 minuten lang. En dan elke keer dat je merkt dat je even afgeleid raakt, dan probeer je aandacht weer even terug te brengen naar wat je ziet.
Ja.
Dus er zijn veel manieren om dat te oefenen, maar zeker meditatie of specifiek mindfulness, wat nu heel erg hip is en terecht, is daar zeker een onderdeel van. Ja.
Hey, en in werken en ook dus in schrijven gebruik jij die tomatentechniek, toch?
Ik gebruik soms de Pomodoro-techniek, inderdaad. En dat is eigenlijk een manier om je dag een beetje te structureren. Dus wat doe je met je Pomodoro-techniek is, je zet een kookwekker of het digitale equivalent van een kookwekker op 25 minuten. Dan ga je die 25 minuten heel intensief zitten concentreren. ben je ook alleen maar bezig met het ding waar je mee bezig bent. Vaak bij mij is dat schrijven. En na die 5 minuten gaat je kookwekker of gaat je alarm af. En dan mag je van jezelf 5 minuten... Dan doe je weer de kookwekker of je timer op 5 minuten. En dat is gewoon pauze. Dus die tijd mag je zelf indelen hoe je zelf wil. En dan ga je vervolgens weer zo'n cyclus van 25 minuten werken, 5 minuten pauze in. En het werkt heel goed omdat je ten eerste genoeg pauzes neemt, wat eigenlijk heel belangrijk is voor je concentratie. En ten tweede omdat 25 minuten best een behapbaar stuk tijd is, waarin je vaak afleiders even voor je uit kunt schuiven. Omdat je weet, nou, over 10 minuten gaat die wekker, dus dan kan ik hier wel iets mee doen, zeg maar. Dus dat is een hele praktische manier van een concentratietechniek toepassen in je werk.
Ja, en die werkt voor jou?
Ik gebruik hem in specifieke fasen van het schrijfproces.
Okay.
Dus wanneer ik bijvoorbeeld weet dat wanneer de ideeën er al zijn, dus het creatieve werk is voor een groot deel al gedaan, maar het gaat gewoon over het produceren van woorden of het uitwerken van ideeën, daar zet ik hem bijvoorbeeld voor in.
Ja, ik kan me voorstellen dat het voor je creatieve brein minder goed werkt om dat helemaal af te bakenen in tijd.
Precies, ja.
Ja. Hey, Thijs, heb jij nou de gouden tip in het, nou ja, het voorkomen van, zei je, dat is al lastig, hè? Het voorkomen van stress. Maar in ieder geval in het omgaan met stress of met een teveel aan stress?
Er is niet één tip. Ik kan niet zeggen van, hey, omgaan met stress gaat alleen over dit ding. Maar een van de dingen heb ik eigenlijk al eerder genoemd in dit gesprek. Het gaat over waakzaam zijn op je eigen stresssignalen. Hey, iedereen heeft een aantal stresssignalen, dat is niet iets om je voor te schamen, maar wel iets om je heel erg bewust van te zijn. Hè? Wat gebeurt er? Waar merk jij aan dat je eigenlijk te druk bent of dat je eigenlijk te veel stress hebt? Nou, bij mij zelf is dat bijvoorbeeld geïrriteerd raken of hoofdpijn. Andere mensen slapen slechter of gaan zitten piekeren of hebben geen zin meer in hun werk of worden emotioneel, hè? Hebben emotionele buien. Iedereen heeft zo een aantal van die signalen. Het is belangrijk om die van jezelf te weten en je daarvan bewust te zijn. Dus dat is één. Maar het beste soort van hele concrete advies dat ik wel eens heb gekregen is uit een boek van Jordan Peterson. Een van mijn, psychologisch gezien, mijn helden. En het punt dat hij maakt is, je moet eigenlijk voor jezelf zorgen, zoals je voor je beste of je beste vriend of vriendin zou zorgen.
Ja, of voor je huisdier.
Of voor je huisdier, precies. Ja, hij heeft dan het hele verhaal over dat het eigenlijk heel opmerkelijk is dat vaak mensen die medicijnen voorgeschreven krijgen, dan maar de helft van hun kuur doen. Of dan op een gegeven moment denken, nou, ik schei er wel mee uit. Maar als je met je huisdier naar een dierenarts gaat en die zegt, je moet deze kuur afmaken, want dat is goed voor dat beest, dan is de therapietrouwheid een stuk hoger, zeg maar. Hè? Dus nou, de conclusie die hij daaruit ontleent is, we hebben vaak wat minder oog voor onszelf. Of we zijn voor onszelf, hanteren we vaak andere normen dan we voor iemand anders zouden doen. Dus hij zegt, je moet eigenlijk voor jezelf zorgen, zoals je zou zorgen voor iemand die je lief hebt. Voor je beste vriend of vriendin. En dat heeft en zeker dat voor jezelf zorgen, ook goed voor je lichaam zorgen, daarvan komen we er steeds meer achter, dat zo ongelooflijk belangrijk is voor je mentale gezondheid ook. Dus je slaappatroon, je eetpatroon, hoeveel je beweegt, hoeveel pauzes je neemt, hoeveel tijd je hebt om ook niet dus een beetje te spelen. Bijvoorbeeld al dat soort dingen zijn ongelooflijk belangrijk voor hoe je je voelt. En iedereen weet dit soort van wel, maar omdat het om jezelf gaat, denk je, nou, voor mij geldt het niet. Ik kan wel 6 uur per nacht slapen en dan even nog iets meer werken. Terwijl dat voor je beste vriend of vriendin zou je dan een hele andere maatstaf hanteren. Dus zorg voor jezelf zoals je zou zorgen voor je beste vriend of vriendin.
Ja, want dit is de laatste vraag die ik stel in dit derde seizoen in ieder geval van de podcast, is dus ook van, wat is het beste advies dat je ooit kreeg dat je zou door willen geven aan anderen? Is dit ook wat jij daarop zou antwoorden? Dus het advies wat je vanuit de materie van Jordan Peterson kreeg?
Ja, maar die heb ik natuurlijk zelf net al gegeven. Dus dat zou natuurlijk, het is leuker om nog een ander advies te geven. Waar ik aan moest denken is, ik ben laatst weer opnieuw bekend geraakt met het werk van een poppenspeler. Die heet Jozef van den Berg, waar ik vroeger naar keek als kind. En die staan nu allemaal op YouTube, dat is heel leuk, die kun je vinden. Maar het advies wat hij gaf, of tenminste een van de dingen die in zijn voorstellingen veel naar voren komen, is, het is een beetje het leidend thema uit zijn werk, is als je vergeet dat je ooit een kind bent geweest, dan word je een heel vervelend groot mens.
Wat een prachtig advies.
Ja, toch? Dus die vind ik wel mooi. En het heeft voor mij ook wel te maken met jezelf toestaan om af en toe een beetje te mogen spelen. Dat ook wel een hele belangrijke is. En zeker ook wel fundamenteel is voor je mentale gezondheid.
Ja, dus gewoon blijf ook een beetje kind.
Ja.
Mooi. Hey, hartstikke bedankt, Thijs.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar Psychologisch Podcast. Ik hoor graag wat je van de aflevering vond. Het helpt me heel erg als je je abonneert op de podcast of een recensie achterlaat. Je kan de podcast ook ondersteunen door te doneren via www.petje.af/psychologisch. Voor vragen, opmerkingen of andere leuke berichten mag je altijd contact opnemen via mijn website www.sabineklaver.nl of via social media. Op Facebook en Instagram zoek je dan naar Psychologisch Podcast en als je volgt word je meteen op de hoogte gehouden van allerlei psychologisch nieuws. Voor nu, zorg goed voor jezelf en tot de volgende aflevering.